Welkom bij de bonusaflevering van de podcast Stemmen over Psychose. Het is een speciale aflevering vandaag, omdat er niet één gast is, maar dat er twee gasten zijn in de aflevering. En dat zijn Marian Doom, die directeur is van het GUM, het Gentse Universiteitsmuseum, en Bart Marius, die directeur is van het Museum Dr. Ghislain. Welkom alle twee. Mijn naam is Stijn van Eulen, ik ben hoogleraar aan Universiteit Gent. Mijn vakgebied is de klinische psychologie. En die podcast, die leunt daar eigenlijk bij aan. Hè. Dus ik heb eigenlijk 12 afleveringen gemaakt. 12 afleveringen waarbij dat ik telkens iemand uitgenodigd heb die zelf psychotische ervaringen gehad heeft, die daarover geschreven heeft en in die zin daarmee in de publieke ruimte gekomen is, daar graag wou over getuigen. En ik heb hen eigenlijk uitgenodigd om achter de micro te kruipen en daarover te spreken. Telkens hebben ze eigenlijk twee vragen meegenomen die ik lanceerde. En dat was eigenlijk de vraag van een psychose, wat heeft dat met u gedaan? Wat was dat eigenlijk, wat er gebeurd is? En anderzijds ook de vraag, wat heeft u geholpen om er opnieuw bovenop te komen? Hè? Ik heb jullie, Bart en Marian, uitgenodigd als gast vandaag, omdat jullie ook mee partner zijn in het project. Hè? Project van Stemmen over Psychose. Verschillende van de opnames zijn doorgegaan in het GUM. Jullie hebben daar een heel mooie, gezellige studio die uitkijkt over een stuk van de collectie.
Over verbeelding eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Hè?
Ja.
Ja. Dus dat was een ideale plek om de verbeelding van de sprekers eigenlijk aan het werk te zetten. Hè?
Ja.
En in het museum Dr. Ghislain, daar is eigenlijk de podcast een jaar te gast in de luisterruimte van het museum, de podcastluisterruimte.
Yep, een kopstem.
Ja.
Ja.
Dus op die manier was dat voor mij ook heel fijn samenwerken met jullie. Ben ik heel blij dat we dat kunnen doen hebben, maar ook dat we vandaag hier samen rond de tafel kunnen zitten. We hebben al eerder formeel overlegd over hoe dat we zouden samenwerken. Maar nu zou ik graag met jullie praten als luisteraars. Ja, dus als mensen die mogelijk vanuit de invalshoek van jullie job, maar mogelijk ook niet, eigenlijk kunnen luisteren hebben ook naar die afleveringen. En ben ik wel benieuwd naar hoe dat jullie dat gehoord hebben of wat jullie daarin opgevallen is in die afleveringen.
Ja.
Dus voor vandaag heb ik jullie telkens ook gevraagd om een fragment te kiezen. We gaan dat fragment beluisteren en dan gaan we daarover van gedachten wisselen. Het eerste fragment, Bart, ik ga bij jou beginnen, is een fragment uit de podcast met Andy Buist. Dus je kwam daar spontaan mee af van, ja, maar met Andy, dat fragment wil ik heel graag horen. We gaan er eerst naar luisteren en dan ga ik u vragen waarom dat fragment uiteraard, dat je dat gekozen hebt. Hè?
Het was een kunstproject, Don't Eat the Microphone. En er was een grote tafel waar dat er kon op getekend worden. Er stonden muziekinstrumenten van alle mensen die woorden konden opspelen. Er lagen microfoons die alle gesprekken opnamen, maar zo psychedelisch vervormden. Er lag verkleedkledij, schminkkledij, pruiken. En door dat, ja, zal maar zeggen, psychedelisch sfeerke dit erin. Mensen kwamen daar naartoe om de kunst te bezoeken. De kunstenaars kwamen naartoe. En ook de psychiatrische patiënten kwamen daar naartoe. En doordat iedereen daar zo bijliep in dat sfeerke, was de grens helemaal vervaagd van wie is hier kunstenaar, wie is begeleider, wie is patiënt, wie is bezoeker. En iedereen was daar gelijk en deed mee in die sfeer. Waardoor dat ik terug mij gewoon voelde, zoals de anderen voelde, niet raarder dan de andere mensen. En mee opgenomen in dat project. Ja. En daar heb ik toen terug bij mijn waakvlammeke, wist ik dat nog brandde. Ja.
Maar het lijkt inderdaad op dat, moment dat er wordt erkend in het feit van, je zei, een belangrijk stuk van nu is het feit dat je creërend, creatief bent, verbonden bent met anderen. En dat kwam naar voren. En niet de vraag van, wat is uw probleem?
Ja.
Maar eerder van, wat laat er uw mens zijn en wat zorgt er voor uw verbondenheid?
Ja, inderdaad. En gewoon de gesprekken daar en het gewoon mogen zijn en niks moeten, maar veel mogen helpen en samen gewoon de dag beleven. En het aanvaard voelen ook. De gesprekken waren daar diep, maar wederzijds. Mm-hmm. Van, vertel eens je probleem, maar gewoon echt praten met elkaar, luisteren en antwoorden. Zo,
zo Bart, dat was het fragment. Waarom precies dit?
Het is eigenlijk om verschillende redenen. Eerst en vooral, ik was heel blij dat er een gesprek met Andy in zat. Andy die is betrokken geweest bij ons, met ons beleidsplan. Dus we hebben zo'n soort denkgroep opgericht. De Monopol hebben die genoemd, naar het café aan het station. Mm-hmm. Waar dat idee ontstaan is. En Andy was daar één van. En natuurlijk is dat gewoon, ja, als museum denk je dan, je hebt ervaringskennis nodig, in, ook in het beleid maken en zo. En, maar als je dan iemand gelijk Andy erbij hebt, dan die zelf ook dan de achteraf wel de vraag stellen van ja, is dat eigenlijk zinvol dat ik hierbij zit? Maar alles wat Andy zei was gigantisch zinvol. En dat was inderdaad dat gelijk ook, hè, dat wij in die groep hadden, dat hij zelf ook vertelt over het project waar dat hij in die podcast ook over bezig is, zodat niet hiërarchische. Iedereen is op gelijke hoogte en we zijn gewoon allemaal met één groot idee bezig. En dan tweede is gewoon het feit dat het gaat over Don't Eat the Microphone. Toen ik dat hoorde, het fragment, ik werd zelf ook meteen teruggecatapulteerd naar een aantal jaar geleden. Dus Feridiana en Petra.
Dat zijn de kunstenaars.
Dat zijn de kunstenaars, ja.
Dat project gestart zijn.
Ja. Ja. En dat was eigenlijk ondersteund vanuit Vooruit toen, 404 vandaag.
Ja.
Veridiana is een aantal keer teruggekomen. Ik heb toevallig, ik denk een week voordat ik de podcast hoorde, heb ik Petra teruggezien en hebben we heel gesprek gehad over Don't Eat the Microphone. En hetgeen wat Andy beschrijft, hoe belangrijk dat voor hem was en in zijn herstelproces, wat voor ons als museum was dat een gigantisch belangrijk project en we hadden daar niks mee te maken. Dat maakt het juist gigantisch interessant. Dat zat zo tussen twee, laat mij zijn, instituten in. Dus Feridiana en Petra, die hadden een tent naast de watertoren aan het Gislin. En onder die tent, daar gebeurde van alles. Zij nodigden kunstenaars, wetenschappers uit. En ondertussen passeren daar mensen van de hulpverlening, het ziekenhuis. Ook mensen uit het museum passeren daar. Patiënten passeren daar. Dat was een soort hub die ze daar geïnstalleerd hadden. Maar zij wilden dat niet koppelen aan het ziekenhuis, maar ook niet aan het museum. Zodanig als ze ergens tussenin zaten. Het is daar dat voor mij zo een beetje het idee gegroeid is van wat betekent dat eigenlijk om zo ook als museum een soort van tussenruimte te zijn. Mm-hmm. Ergens tussenin te zitten. Want wij als Gislin Museum, het ligt in het hart van werkende psychiatrie. En toch zijn wij compleet anders dan het ziekenhuis. We fungeren als een soort tussenruimte. We hebben dan uiteindelijk ook zij maakten ook een soort soundscapes, podcasts, die gelijk de Andy zegt ook zo psychedelisch helemaal vervormd waren. Je kon daar niet echt meer de personen in herkennen. We hebben die ook bij ons laten horen en dat was eigenlijk al, dat had niet gehoeven. Het was dat project op zich. Het is daar dat ik zo de interesse ook kreeg van kunstenaars die tussenruimte, die vrije ruimte opzoeken, die daar dingen mogelijk maken. Dat moet niet altijd leiden tot een resultaat wat voor een bezoeker of voor het publiek tastbaar is. En dan vond ik vond dat gewoon als concept en als idee, vond ik dat super interessant. En dat heeft mij enorm hard geïnspireerd. Heel dat project van Don't Eat the Microphone. Dus als Andy daarover bezig is en ik hoor welk effect dat op hem persoonlijk heeft gehad, dan denk ik van ja, dat is fantastisch, want er is nergens een echte resultaat van geweest, maar het heeft voor mij, alleen voor ons als museum en voor ons als instituut, ook een zeer groot effect gehad, ja.
Mm-hmm. Maar mij deed dat fragment ook heel sterk denken aan, zo de, met de grote woorden zijn, de potentieel emanciperende waarde van kunst. Maar gewoon omdat emanciperend in de zin van dat het mensen kan toelaten om een bepaald stigma achter te laten. Hè?
Ja.
Iemand die opgenomen is in de psychiatrie, die wordt daar vaak, ook in de eigen beleving, maar ook in de ogen van anderen, vereenzelvigd met dat patiënt zijn. En hier zie je eigenlijk, door te kunnen participeren in zo'n tussenruimte, daar is hij geen patiënt. Hè? En is daar ook niet als kunstenaar, maar het laat dan wel toe om van daaruit iets te doen en iets te kiezen wat dat hij graag wil doen. En bij hem zit dat wel ook ingeschreven in een eigen zoektocht naar wat hij met zijn creativiteit kon doen. Hè. Vond dat zelf ook heel krachtig wel, hoe dat inderdaad een stukje bevrijdend kan werken ten aanzien van die stigma's zo op die manier.
Voor ons was dat ook, hij vertelt ook, Veridiana en Petra, de twee kunstenaars die daarbij aanwezig waren. Petra is niet echt, denk ik, kunstenaar, zij is ook therapeute. Zij worden ook niet bij naam genoemd. Zij maken onderdeel uit van wat er daar gebeurt. Er is daar iets dat daar gebeurt.
Mm-hmm.
En we hadden toen, ik had toen met Veridiana ook een gesprek van... We gaan die tent of die ruimte waarin dat ze bezig zijn, we gaan dat op onze binnentuin zetten, tussen het ziekenhuis en het museum. Iets wat daar tussenin komt. En zij wou dat uiteindelijk niet, maar dat was eigenlijk ook goed. Want het heeft mij wel ook doen nadenken over een ruimte die daar dichtbij ligt, die onze ruimte is, dat is ons café.
Mm-hmm.
Wat voor een effect dat die ruimte heeft, want daar is dat net hetzelfde. Daar komen bewoners van de PVT, daar komen patiënten, daar komen onze bezoekers komen daar binnen. Wij gaan daar eten 's middags. En één keer dat je in dat café binnenkomt, is gewoon iedereen gelijk. Ja. Mm-hmm. Of dat dan nu een patiënt is of zo, dat maakt niet uit. Gelijk nu, als ik daarnet, voordat ik naar hier fietste, ons café, ik wandel door ons café en daar zit een hele groep, die komen wekelijks en dat zijn patiënten van de dagkliniek. Mm-hmm. Maar die komen bij ons in het café omdat ze daar... Ja, dat is gewoon die tussenruimte waar dat ze kunnen zijn wie dat ze zijn. En hetgeen wat dat de kunstenaars Veridiana en Petra mogelijk gemaakt hebben, is inderdaad ook nog een keer dat artistieke en dat creatieve.
Mm-hmm.
En ook op een zeer open manier. Hè. Ik vond het enorm inspirerend, ja.
Ja, maar tegelijkertijd, wat er dan gemaakt wordt, is zo niet tastbaar dat je in een museum kunt als herinnering... presenteren, dat vind je niet zo ambetant als museumdirecteur? Of?
Nee, totaal niet. Integendeel zelfs. Ik vind dat juist... En zeker in dat project, hè, want Andy vertelt ook, ze koken samen. Ja, daar kunnen wij niks mee doen. Dat is ook niet gefilmd. Het enige wat ze gedaan hebben, is geluidsfragmenten opgenomen. Maar ik weet zelfs niet waar dat die voor het ogenblik zouden moeten zijn, die geluidsfragmenten. Ja. Dus wij hebben die op een bepaald moment ook in onze vaste opstelling, we hebben die daar op plekken gezet in een zomer... Waar waarschijnlijk ook bezoekers niet zo goed wisten van wat moeten wij hiermee doen. En dan beginnen te realiseren van ja, maar eigenlijk wij als museum, het ziekenhuis, wij hebben allebei gewoon iets mogelijk gemaakt. En wat is belangrijk geweest voor de kunstenaars en voor de sprekers en voor de patiënten die daarbij aanwezig waren, voor iedereen die daar was. Maar het resultaat is niet altijd zo. Dat is niet noodzakelijk dat er daar een resultaat van moet zijn. Ik vond dat op zich niet storend, totaal niet, nee.
Ja.
Wij doen nu hetzelfde, hè. Lucinda Ra, Simon Allemeers, die zijn bij ons bezig. Zij werken bij ons op de zolder in een atelier. Het is vandaar trouwens, ik heb dat idee van de tussenruimte, dat komt van Veridiana en van Petra. Ik heb dat van hun gepikt. Hè. Ik heb dat daar echt geleerd. En Simon en Lucinda Ra, zij werken en zij vergaderen in de inkomhal van de nieuwbouw van de kinderpsychiatrie die daar nu gevestigd is, vlakbij waar dat oorspronkelijk Don't Eat the Microphone was. Zij zijn daar op maandag en dan zijn ze terug weg. En er is geen echt resultaat van.
Mm-hmm.
Dus ze werken nu wel naar iets toe, maar wat het precies wordt, ja, voor die kinderen uit De Steiger en uit Fioretti, die twee afdelingen die daar zijn, is dat heel belangrijk. Wij maken dat mogelijk als museum, dat kan. Wij moeten naar een manier zoeken om bezoekers daarover te informeren, maar om echt een resultaat daarover, ik vind dat niet zo belangrijk, niet zo pertinent op het ogenblik, nee.
Ja. Wat lijkt dan mensen uit hun geëikte rollen wat halen, dat daar een belangrijke plek is, waarschijnlijk ook in uw museum dan, maar dat voorbeeld ook van Don't Eat the Microphone, dat project, is ook zo. Hè. Andy wordt ook uit zijn rol getrokken door zo'n project en dat doet hem goed. Het lijkt alsof dat je er een beetje op gokt. De bezoekers van ons museum, als zij ook een beetje uit hun comfortzone worden gehaald, dat gaat hen goed doen.
Een beetje verstorend zijn, hè? Storende factor, want uiteindelijk, ja, we zijn ook een museum. We zitten daar in het midden van een actuele en een werkende psychiatrie. We zijn eigenlijk ook een constante stoorzender voor alles dat daar rond zit. Behalve voor de patiënt, nee, maar wel voor het ziekenhuis, voor het management van het ziekenhuis. Is dat niet evident dat er daar in één keer een museum met andere regels, bezoekers die daar binnenkomen, die daar vrij kunnen rondlopen. Terwijl op andere afdelingen, ja, een bezoeker gaat daar niet zomaar gaan binnenwandelen. Dat kan ook niet gebeuren. Dus je bent een stoorzender. En ja, zoiets gelijk wat dat Don't Eat the Microphone, wat Veridiana en Petra gedaan hebben, dat is ook als stoorzender superbelangrijk, ja. En ik vind dat we moeten daar we moeten daarop gokken en we moeten daar naartoe werken. En het rare, of het opvallende is dat de ruimtes die je denkt als museum, die gaan we inzetten om te verstoren, dat zijn daarom niet de meest belangrijke ruimtes. Ons café wel, maar dat is iets wat erbij komt. Ja. Mm-hmm. Ons café wordt niet echt gezien als een museumzaal. Hè. Daar doen we geen tentoonstellingen of zo, maar het is daar dat de verstoring wel gebeurt. Mm-hmm. Want daar brengen wij publiek met elkaar in contact, zonder dat ze er veel erg in hebben. Onze binnentuin is net hetzelfde.
Ja.
Binnentuin, iedereen wandelt daar rond. Of dat je een bezoeker bent, of je bent een patiënt, of de directeur van het ziekenhuis of van het museum, maakt niet zoveel uit. Ja. Mm-hmm. Je komt daar gewoon mensen tegen, ja. Die ontmoetingsplekken.
Ja. Goed. Marjan, we gaan een keer overstappen naar een fragment die jij gekozen hebt. Hè. En het is een fragment van Rob Sips. Zullen we het eerst ook beluisteren?
Wij stellen voor de aanvang van psychose te zien als gerelateerd aan een dialectisch proces van aha- en anti-aha-ervaringen, die een nest van proposities ontmantelt, die onze achtergrond vormgeeft van onze existentiële oriëntatie, die onze handelingen, waarnemingen en overtuigingen motiveert. Anti-aha-ervaringen zijn inzichten die verschuivingen veroorzaken in het karakter van taalspelen en die herinterpretaties aanvuren van de realiteit of van wereldbeelden, mogelijk voortkomend uit een invalidatie van eerdere, vooral pre-reflectieve overtuigingen. Ook al is een wereldbeeld, zoals we toonden in deze paper, een interpersoonlijk gevormd kader, toch determineert het onze subjectieve en persoonlijke relatie met de wereld. Veranderingen in dit kader, zoals wij suggereren, wat gebeurt in psychose, leidt tot drastische veranderingen in de totaliteit van iemands persoonlijke ervaring en beeld van de wereld. Zoals ons eerdere voorbeeld van het ondermijnen de van dingen, woorden en concepten illustreren. Ja, het laatste stuk refereert naar een deel dat hier niet wordt behandeld.
Ja, oké. Okay. Iedereen die luistert, die zal denken, het is een echte filosoof die spreekt. Dat is een echt filosofisch citaat natuurlijk. Hè. Ik had fragmenten hier stopzetten. Maar ik ga inpikken bij die laatste woorden die ik zelf zei ten aanzien van Rob Sips. Het is een echte filosoof die spreekt. Hè.
Ja, voor mij een wetenschapper die spreekt. Ja.
Het is ook uit een artikel trouwens, die hij samen met een psychiater geschreven heeft, over psychotische ervaringen. Rob is filosoof van opleiding, zijn co-auteur is psychiater en zij construeren samen inderdaad een model. Hè?
Ja. Wat mij zo frappeerde in dit fragment, is... als ik naar de podcast luister, ik zal zeggen, ik heb niet zoveel ervaring met het thema of de topic, dus dat was voor mij ook echt wel een introductie. Is hoe dat onderzoekers, wetenschappers, met zoiets vaag te beschrijven als een psychotische ervaring daarmee aan de slag gaan. En hoe moeilijk dat is om dat meetbaar te maken of dat in woorden te gieten. Daar waar dat wetenschap altijd als iets meten is weten, mm-hmm. wordt beschouwd. En dat is dan waar dat wij soms met de vertaalslag in het museum aan de slag gaan. Ja, we moeten duidelijk maken dat niet alles zomaar meetbaar is. Mm-hmm. En dat thema's onderzoeken of onderwerpen onderzoeken waar dat niet zo recht toe recht aan is, waar dat heel veel op subjectieve ervaring gesteund is, dat dat helemaal niet evident is. En als je dat dan ook nog eens in woorden moet gieten, waar dat je met je peers daarover moet gaan communiceren, dan krijg je vaak dus dit soort teksten, die dan voor interpretatie ook vatbaar zijn weer en die tot discussie leiden. Maar ja, hetzelfde geldt voor jou, Stijn. Ik vind de creatieve invalshoek naar hoe dat jij met die teksten aan de slag bent gegaan om iets te leren over psychotische ervaring en het herstelproces daarvan, dat is op zich dat is ook een aha-erlebnis voor mij, dat je dat soort methodieken kan gebruiken. Dus voor mij illustreert het mooi de moeilijkheid van wat dat wetenschap is en hoe moeilijk dat het is om zo'n zaken te objectiveren of in iets te gieten waar dat we iets uit kunnen leren en mee aan de slag kunnen gaan. Dat is helemaal niet zo evident. Ja.
Ja, voor mij en is dat onderzoeken. En onderzoeken is een werkwoord.
Ja.
En als je onderzoekt, dan weet je iets niet en vraag je iets af. En ik hoor Rob eigenlijk dat onderzoeken, eigenlijk wat is dat die psychotische ervaring? En ze hebben dan met Wittgenstein en de aha-erlevenis, dat is een wetenschappelijke leerervaring, en de anti-aha. Mm-hmm. En dus, maar dat is een onderzoeken wat zou het kunnen zijn en hoe kunnen we dat ertussen situeren. En ik ben ook een onderzoeker, hè, want ik probeer eigenlijk ook te leren van mijn gasten.
Mm-hmm,
van, maar wat was het voor u en wat is het voor iemand anders? En
ja.
Dat is natuurlijk zo de leren uit cases.
Mm-hmm.
Eerder dan de veralgemening mm-hmm. Te zoeken. Hè, als ja. een belangrijke activiteit waar wetenschappers ook mee bezig zijn. Ja. Hè?
Maar uiteindelijk moet je van de cases natuurlijk naar een grotere theorie gaan of naar... ja, maar dat is helemaal... Ja, dat is een moeilijke stap, hè.
Ja, en ook dan moeten, is het maar de vraag ook van... op sommige punten kunnen we dat makkelijk. En dan is dat goed om dat te doen. Maar als we aarzelen, moet de aarzeling mee in onze overweging komen.
Ja. Maar het idee is toch wel om van het individuele genezingsproces tot advies te kunnen komen voor anderen. Dus er moet wel iets gegeneraliseerd of zo uitkomen. Of enfin, dat is wel het idee, toch?
Ja, dat is voor een stuk het idee. Maar het is op dezelfde manier, denk ik, dat als een geschiedkundige... twee revoluties bestudeert, een Franse revolutie en de Russische revolutie,
ja.
dan zullen daar misschien bepaalde gemeenschappelijke kenmerken van de revolutie inzetten, maar er zit ook iets in het hele verloop die ook in zijn eigenheid moet kunnen verschijnen. En voor mij is wetenschap ook, toch zeker de discipline waar ik mee bezig ben, hoe ik de psychologie bekijk,
mm-hmm.
niet puur die zoektocht naar de wetmatigheid
nee, ja.
die de natuurwetenschappen veel meer kenmerkt, maar ook de zoektocht naar de beschrijving ook en de, mm-hmm. de gebeurtenis eerder dan de wet.
Ja. Maar dus dat onder woorden brengen, de gebeurtenis of de ervaring,
ja.
dat lijkt mij geen evidente opdracht. En om dan eventjes naar het museum zelf te gaan, want dan moet je dat soort complexe ideeën, methodieke processen in een museum brengen.
Mm-hmm.
En dat is voor mij ook ergens een clash tussen de aha en de anti-aha. Erlebnis.
Ja.
Of de tussenruimte, zoals dat Bart het noemt. Ja, eigenlijk moeten wij een soort omgeving creëren waarbij dat je mensen inderdaad wakker maakt ook ergens. Of confronteert met iets wat ze dat hun activeert. Dat iets in denkpatronen... eigenlijk moeten ze buiten stappen, voor mij dan, in een museum. Zo, voor mij is een museumbezoek pas dan geslaagd, voor mezelf dan. Als ik buiten stap met... dingen die ik niet kan plaatsen naar wat ik mee aan de slag ga tot dagen nadien.
Mm-hmm.
Dus ja, dat soort complexe methodieken dan nog eens vertalen in een bezoekersbeleving, een bezoekerservaring. Ja, dat is eigenlijk onze job. Zonder dat je er zelf aanwezig bent. Maar dat vraagt wel de oefening naar hoe wordt deze ruimte ervaren? Hoe kan ik die blik sturen van iemand? Hoe... ja, het gaat dus niet alleen over een tekst die er ligt of een object die er staat, het gaat echt zelfs over zintuiglijke ervaringen.
Ja. Ja. Natuurlijk, wat ik jullie vooruitgenodigd heb vandaag, dat is, jij plots de bezoeker, hè?
Ja.
En je zei daarnet ook van, ja, maar het is een onderwerp dat ik niet zo heel veel affiniteit mee heb.
Ja.
Maar dat vraagt mij wel af van, en als je dat dan hoort, zo'n getuigenis van iemand die dat meegemaakt heeft mm-hmm. en hoe dat hij daarmee omgaat, wat blijft er hangen bij u over dat soort ervaringen?
Wat er voor mij is blijven hangen, is hoe herkenbaar dat het is eigenlijk.
Ja.
Dat het helemaal niet zo ver van mij afstaat dan dat ik dacht. Hoe elke getuige, om het dan zo te noemen, op zichzelf ook worstelt met het te proberen vertalen en mm-hmm. proberen andere mensen inzicht te doen krijgen, van dat is wat ik beleefd heb. Hoe isolerend dat kan zijn en vereenzamend. Maar dus, wat dat mij vooral verbaast is hoezeer dat ik me eigenlijk herken in de ervaring die ze beschrijven. En hoe, zo komt het dan toch bij mij althans over, hoe makkelijk dat je een tipping point bereikt en dat je in een gedachtenstroom geraakt.
Mm-hmm.
Waar dat je niet meer uitgeraakt. Of toch niet meer zelf alleen uitgeraakt.
Ja.
Beangstigend ook wel. Ergens.
Ja.
En dat idee... dat dat zo fragiel is.
Mm-hmm.
En voor iemand die dat dan heeft meegemaakt, hoe fragiel het is om er opnieuw in te gaan en met die angst te leven, dat, ja, dat is wat dat bij mij toch blijven hangen is. Ja.
Ja. Ik ben blij dat je dat aspect aanstipt, omdat dat ook een van de bedoelingen was, net ook van die podcast, om zo buitenstanders wat te laten horen, ook van dat eigenlijk, ja, natuurlijk psychotische ervaringen is een bepaald type ervaring, maar dat dat niet... dat blijven echt menselijke ervaringen.
Mm-hmm.
En een buitenstaander kan daar vaak een omdat er vaak spectaculaire verhalen over de ronde gaan, over mensen met psychose, en vooral het niet-inleefbare mm-hmm. centraal staat. Dat als je echt met mensen in gesprek gaat daarover, dat zo het inleefbare... Nee, dat het verrassend inleefbaar is voor velen. En men, eigenlijk,
ja.
Ik vind het wel interessant dat jij net dat aanstipt ook. En ook het, ja, de mogelijkheid om er wat over te vertellen, dat er ook wel zit.
Ja. En natuurlijk, het zijn mondige mensen, denk ik, die... Ze hebben er ook over geschreven, dus ze zijn sterk in woord.
Ja.
Daar ga ik wel van uit, natuurlijk. Het lijkt me ongelooflijk moeilijk om dat te delen. En die clash tussen die aha en anti-aha, opeens jezelf niet meer herkennen.
Mm-hmm.
En daar dan dat een plek geven, dat lijkt mij absoluut geen evident. Ja.
Ja. Bart, als jij de fragment hoort van Rob en Marianne daarin steek daarop. Vind je dat herkenbaar? Kijk je er ook zo'n stuk naartoe?
Wat ik zou willen aanvullen, wat ik ook met heel de reeks, alle afleveringen ook, wat dat mij opvalt, is hetgeen wat ik ooit in mijn opleiding ergens wel meegenomen heb, dat wij in de meerderheid zijn. En dat wil ik zeggen, ik die niet een psychotische ervaring heb meegemaakt, wij zijn in de meerderheid, waardoor dat iemand die een psychotische ervaring meemaakt, dat die gelijk aan de andere kant staat, terwijl dat hij eigenlijk helemaal niet hoeft. En dat zo'n podcastreeks dat die wel mogelijk maakt om daar juist inzicht in te krijgen. Of, ja, inzicht is het ook al niet echt. Dat op een manier wel beter te begrijpen of te kunnen plaatsen. Dat voor mij ook gewoon hetgeen wat er ook bij sommigen uitkwam, en ik denk dat bij Wouter vooral was ook, dat zo ergens een tegenkanting of een kanttekening bij herstelbeweging, bij het herstellen echt. Omdat, ja, psychose is ook, denk ik, kan ook een manier van anders zijn of zoiets betekenen. Ik probeer er zelf ook inzicht in te krijgen. Ik snap dat ook zelf allemaal niet. Voor mij is dat ook allemaal... belangrijk als ervaring, ja, om mee te pakken. Ah, want als je dan ook zegt, Marianne, over het museum ook, hè, op welke manier dat we dat in beeld brengen. Bij ons komt dat natuurlijk heel dicht. We hebben nog nooit iets gedaan over psychose. Zeker en vast niet, omdat dat veel te ingewikkeld en te moeilijk lijkt. Omdat we daar ook wel ergens afstand van nemen.
Mm.
Als ik kijk naar het parcours wat wij genomen hebben sinds Erwin Mortier. Erwin heeft gestoorde vorsten gemaakt. Dat kwam nog dichtst bij waar dat psychose soms over gaan. Maar daarna hebben wij de veilige kant, denk ik, gekozen. Hè? En veel minder in die psychose. Terwijl dat eigenlijk de grote meerderheid, denk ik, van de psychiatrie of van de meer chronische psychiatrie of de mensen die in PVT en zo terechtkomen, dat juist uitmaakt. Hè?
Ja. Marian?
Ja. Een van de elementen die terugkeert, niet bij allemaal, maar dat ik vaak heb teruggehoord, is dat element van tijd en zo.
Mm-hmm.
En daar heb ik mij proberen in inleven. Ik vind... Dat heel snel associatief denken en zo, dat is denk ik wel iets dat ik herken. Maar dan dat spelen met tijd en versnellen van tijd, dat. Maar het komt wel terug, dus het is iets dat ze ervaren hebben en dat blijkbaar moeilijk uit te leggen is of over te brengen in zijn woorden, ik weet het niet. Maar dat fascineert mij wel, wat dat dan... Ja. En hoe dat je zo'n ervaring... Dus dat moet je bijna kunnen op play en stop duwen om het te ervaren dat iemand anders het zou kunnen begrijpen. Hè? Maar die pogingen van hen om dat in woorden te brengen, vind ik moedig ook wel en sterk. Hè? Maar het duidt ook op een soort wanhoop, wil ik het nu niet noemen, maar die drang om de anderen, dus de mensen die dan geen psychotische ervaring hebben, om het te kunnen uitleggen en de noodzaak om dat te kunnen uitleggen. Die noodzaak ook in begrip, want dat hoorde ook heel erg bij Rob. En dat is ook herkenbaar in de wetenschapper, zo iets niet kunnen loslaten voordat je het helemaal echt gepakt, gevat en begrepen hebt. En met dit per definitie kun je dat niet.
Ja.
En hoeveel frustratie dat teweeg brengt. Ja.
Ja, maar daar rond die verstoorde of eigen tijdruimteervaring, dat is inderdaad iets dat er wel veel hoort bij mensen met psychose. Wellicht heeft dat te maken bijna met als je in een normale bewustzijnstoestand verkeert, dan heb je een soort kader waarbinnen dat je beweegt. Ja, maar je hebt een kader. In een psychose is net ook dat kader hetgeen dat verschuift, waardoor dat wat er aan het gebeuren is, niet meer gekaderd is en daarom zo desoriënterend is. Hè. En zelf vind ik dat ook heel boeiend ook om eigenlijk mensen uit te nodigen om dat perspectief te proberen innemen, omdat dat bijna een soort filosofische oefening impliceert.
Uh-huh.
Wat evident is, de beleving van vroeger en nu en later, en van hier en daar, en de gescheidenheid daarin. Maar dat is evident dat dat eigenlijk, als je kunt kennis maken met mensen die evidentie verloren zijn, dan is dat eigenlijk ook een uitnodiging tot verwondering van hoe kan dat dat wij dat evident vinden?
Ja.
Zo, dat vind ik zelf ook boeiend aan vele van die verhalen.
Ja. En dan daar dat de grens dan tussen, dan wordt het iets inspirerend.
Ja.
Daar heb ik iets inspiratie op gedaan uit die ervaring, als een, of het is een negatieve ervaring. Dat is ook iets dat ik vind dat uit die podcast naar voren kwam, maar dat ik me niet van bewust was, is dat het ook niet geheel negatief ervaren wordt.
Ja.
Ja. Misschien vooral door de omgeving, ik weet het niet. Het zal natuurlijk wel verwarrend zijn als je... Maar dat je er ook inspiratie uit haalt. Ja, dat... Ik snap het wel, hè, als ze het beschrijven.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Oké, ik stel voor dat we nu overstappen naar een derde fragment. En dat is een fragment die een gemeenschappelijk fragment is. Jullie kwamen alle twee af ook met Delphine Leconte. Het gesprek met haar, dat daar een aantal heel interessante ideeën in zitten. En aangezien jullie dat alle twee gekozen hebben, gaan we nu een iets langer fragment beluisteren uit die podcast met Delphine Leconte. Taal en schrijven is duidelijk wel voor jou zo de manier om daarmee om te gaan met die kwetsbaarheid voor psychose.
Ja, dat is mijn enige reddingsboei. Dat is de taal begrijp ik. Of kan de taal naar mijn hand zetten. Alles is toegestaan, hé, die buitennissige opsommingen, de vrede tafereren, de dieren die ik daar dan in prop, die rare, ja, soms perverse personages, het lugubere. Dat is een rijkdom dat is net dat het zo barok en grillig en soms obscene is en donker. Het is dat wat er net uitspringt, wat mij... wat heeft betekend dat mensen ook wel zagen dat het anders was en dat het ook niet gratuit was. Als ik... vrede taferelen beschrijf, dan is dat vrede seksuele taferelen, dan is dat niet om te chockeren. En ik denk dat mensen dat ook wel voelen, dat die donkerte een functie heeft, of ja, dat het geen gimmick is, dat het geen trucje is. Maar anderzijds, ja, vind ik het ook wel belangrijk om literair sterke tekst te maken, maar mocht dat niet meer lukken, dan zou ik toch nog altijd aan de slag blijven met taal in notitieboekjes. Want soms ben ik die literaire wereld zo beu. Ja, omdat dat zijn toch ook allemaal nette mensen die ik niet vertrouw. Dat ligt aan mij. Dat niet kunnen vertrouwen. Maar, en dan wil ik de hand ook in de ring gooien. Maar dan bedoel ik niet dat ik niet meer schrijf, maar dat ik niet meer in dat circuit meedraai, maar ik zou wel altijd opnieuw in notitieblokjes schrijven. En ja, dat is de grote vreugde.
Is dat dan de woorden laten vloeien?
Ja, interessante beelden of zo. Plots een dier of een woord of een adjectief waarmee ik aan de slag moet gaan, of een idee dat begint te gisten en te kiemen en te borrelen en een openingszin. En ja, dan dat ongebreidelde, dat tomeloze. Als ik daar dan door word meegesleurd, dat is zo zalig. En
is dat een beetje gebruik maken van die associatieve kracht,
ja, zeker,
die er ook zit.
Zeker.
Het is een andere psychotische, ja, momenten ook. Allee, van je meester maakt dat je daar dan actief zo...
Ja, zeker. Dat overdadige en het associatieve neem ik mee. Neem ik dankbaar mee uit mijn psychose. En ja, want het is niet, die opsommingen zijn niet lukraak. Voor mij is dat bijna magisch of koortsig. En dat heeft betekenis en daar zit vaart achter. En,
dus dat was het fragment van Delphine Leconte. Bart, ik ga eerst luisteren naar jou. Wat trok er u zo sterk aan in dit stuk zo?
Ik vond heel de aflevering met Delphine vond ik enorm inspirerend. Wat dat mij vooral aansprak, en dat is in dat ene stuk, is de manier hoe dat, het haar, like dat ze zegt dat haar reddingsboei, haar houvast is. Dat taal hetgeen is wat dat ze begrijpt, maar ook zo dat barokke, dat associatieve. Ik denk dat dat, bij haar is dat dan in taal. Ik denk dat wij dat in tentoonstellingen of met de kunstenaars waarmee dat wij in onze collectie mee werken, dat wij daar veel mee in contact komen. En die snelheid, hè. Dat was ook iets wat, dat, denk ik, bij haar, maar ook bij een aantal, wat ik wel vaak hoorde terugkomen ook. Zo, het snelle, de enorme snelheid die er zit in die associaties. En dat dat niet gratuit is, dat dat inderdaad allemaal aan elkaar verbonden is. En dat het ook aan ons is om dat ergens, ja, mee te ontwarren, hoe ingewikkeld en hoe complex dat ook kan, zal moeten zijn, of dat ook is.
Mm-hmm.
Ja, ik vond dat ene fragment enorm veel zei over haar en over hoe belangrijk dat is om, ja, als kunstenaar ook. Voor haar is dat... Het is nergens therapeutisch. Hè? Het is een noodzaak. Het is iets wat ze voelt dat ze moet doen. Het is niet iets wat haar helpt om... of dat, toch die indruk had ik niet. Het is niet iets wat haar bij elkaar houdt, als het ware. Dat ze anders zou ziek worden, want dat... Of een psychose terug zou doormaken. Ze zegt ook dat ze zou blijven schrijven. Het is de creatieve act, ja, dat artistieke dat daarin zit. Ja. Dat gevoel, die noodzaak van een schrijver. Ik weet niet wat dat vreezinnig is wat ik zei, hoor.
Dank het wel, zeker. Mij deed het ook, wat jij nu vertelde, wat zij vertelde ook, van, zij voert geen nummerken op. Hè?
Nee.
Dus het is niet dat zij even een trucje inzet op een podium.
Ja.
Hè? Dat is iemand die gewoon, dat is haar manier van doen, lijkt het. Hè? En schrijven is iets wat dat er bij hoort. En dus doet ze het. En die psychotische tendensen zijn mee de voeding van dat schrijven, maar dat moet er op een of andere manier tot uiting komen. En als ik lees over mensen die vanuit psychose op andere manieren artistiek bezig zijn, is dat inderdaad wat iets dat herkenbaar is. Hè?
Mm-hmm.
Mensen die tekenen en die heel veel tekeningen kunnen maken zonder de vraag of dat ze die gaan tentoonstellen. En misschien komt het ervan, misschien ook niet. Maar dat tekenen zelf is wat dat ze moeten doen om mens te zijn in een leven met die ervaringen.
Aan een gigantisch tempo, hè. Dat is inderdaad gelijk dat gezegd. Terwijl we nu bezig zijn, moet ik denken aan de collectie van ene kunstenaar die een aantal maanden geleden bij ons is toegekomen, die ook uit een psychiatrische kliniek kwam. Dat is een palet vol, maar dat zijn honderden tekeningen die hij uiteindelijk in een paar jaar tijd heeft gemaakt. Dat gevoel is aan een enorme snelheid dat er daar gewerkt wordt. En dat associatieve ook, hè. Dat, ik moet aan denken, als ik haar hoor, natuurlijk denk ik ook aan Nerval bijvoorbeeld, aan de Franse schrijver, maar ook aan Roger van de Velde, die vanuit psychiatrie geschreven heeft. Mm-hmm. Voilà. Die u op een, ja, bijna op een dwaalspoor soms zetten. Je zet mee, je zet aan het lezen, die sleuren nu mee in hetgeen wat die schrijven en je komt in iets totaal anders terecht dan dat je gewoon bent.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat het verschil is met wanneer dat beeldend werk is, omdat onze blik is al enorm getraind. Hè? Een beeldend werk, de laatste 200 jaar gaat de visuele kunsten, die geschieten alle kanten op, die gaan ongelooflijk snel ook, dat verandert ongelooflijk snel, dus onze blik is getraind. Maar terwijl in het schrijven is dan, als je een narratief volgt, als je een boek leest, dan is dat. Zij moeten ook gebruik maken van beeldspraken, van metaforen. Zij moeten, maar ze moeten wel in een taal schrijven die wij ook allemaal kunnen verstaan. Terwijl dat in visuele cultuur dat wel op een andere manier is. Je kunt naar Bellatar kijken en hij kan u ook meesleuren. Het heeft alleen tijd nodig om erin te geraken in dat werk. Maar dan, onze blik is echt veel meer getraind, precies.
Mm-hmm. Marian, als jij Delphine Leconte bezig hoort, wat spreekt u daar dan in aan?
Nou, dat gaat nu misschien vreemd klinken, maar voor mij is het gewoon echt herkenbaar. Zo dat associatief denken. Plezier dat je daaruit haalt. En dat dat eigenlijk geen inspanning vraagt, maar dat dat net energie geeft. Ik vind dat voor mezelf is dat eigenlijk wel herkenbaar. En dat is ook dan weer wat beangstigend of zo. Die snelheid, dat nu niet. Maar dat is ook een manier dat creatief bezig zijn, dat is iets dat ik voor mezelf dan dat ik ook gewoon al nodig heb. En dat ik ook in heel veel kunstenaars onder mij ook als een soort noodzaak of als een soort is ook een soort misschien tegenkanting tegen het voor mij een soort gedwongen gestructureerd denken waarin dat we allemaal verplichten moeten meestappen, dat vraagt van mij eigenlijk veel energie.
Mm-hmm.
Terwijl dat mogen loslaten en in je hoofd meer de verbeelding en gewoon wat er komt, laten zij werk gaan, daar haal ik veel meer plezier uit.
Ja. En om het nog een beetje te trekken, zo'n richting gum, dat is natuurlijk wellicht ook wat wetenschappers met... Kun je waarschijnlijk geen goede wetenschapper zijn als je niet iets met de creativiteit en de inspiratie doet.
Oh, ja.
Dat zit daar waarschijnlijk ook in. Hè?
Ja, maar dan word je toch weer gedwongen in een keurslijf om gestructureerd te gaan denken en een methodieken te gaan gebruiken. En, maar het gevaar zit er hem dan in, denk ik. Als je het al te veel in dat keurslijf blijft lopen, ga je ook nooit de paradigma shift veroorzaken. Natuurlijk, ja. Want dan steun je gewoon op je voorgangers en je stelt niks meer in vraag. Je hebt wel dat associatief denken of de creativiteit dan wel weer nodig om af en toe een keer echt op een andere manier naar iets te kijken.
Ja.
En dat is zeker nodig, maar dat is toch niet... Ik zou niet durven zeggen dat er bij het merendeel van de wetenschappers aanwezig zijn. Ik denk dat er ook gewoon veel wetenschappers gewoon doen wat ze horen te doen. Zoiets.
Ja. Ja,
jammer genoeg.
Maar dus in die zin is het een pleidooi voor de kunstenaar en voor het spontane, bij haar ook. Ja, dat is bijna de belichaming van paradigma shift die zij vertelt.
Ja, de noodzaak om evenveel waarde te geven aan dat soort manier van denken dan aan onze... Ja, ik kan het niet anders noemen dan een soort gedwongen, dat is wat we aangeleerd krijgen. Hè? Ik denk als kind, we hebben in het museum, in de vaste opstelling is de laatste filminstallatie, gaat over toekomstvoorspellingen doen. In het lezen van lijnen, van organen eigenlijk, in organen. En we vragen dat aan wetenschappers, kunstenaars en kinderen. Die kinderen kunnen dat best... Want die kunnen nog helemaal vrij en los associëren. Dat is ongelooflijk wat ze daarin zien.
Mm-hmm.
En eigenlijk de wetenschappers slagen daar, ik ga niet zeggen het minst goed in, maar die trappen vaak in de val van, dat mag ik niet zeggen, oei, daar weet ik eigenlijk niet zoveel over. En ze zijn zo geblokkeerd.
Mm-hmm.
En daarin worden we ook getraind.
Mm-hmm.
Maar dat is eigenlijk contraproductief voor wat dat wetenschappelijke vooruitgang zou moeten zijn, denk ik.
Ja. Het is een uitnodiging tot buiten de lijntjes kleuren.
Ja.
Maar als ik dan kijk naar, Wouter Kusters, toen ik zijn Filosofie van de Waanzin,
een paar jaar geleden... Een belangrijke boek. Ja.
Toen dat opgestuurd werd naar het museum, dat ik dat zag liggen, ligt daar een turf en dan begin je daarin en dan komt een zware filosofie op sommige momenten, maar dan zit daar in één keer zo ervaringsdeskundigheid in, of de momenten dat hij opnames doormaakt, en dat zit daar allemaal in verweven. Ik versta er de helft van het boek versta ik niet, omdat dat veel te filosofisch is en veel te echt wetenschappelijk, filosofisch is. Maar dan kom je via die ervaring kom je in een totaal andere wereld terecht. Hè. Die slaagt er wel in om dat los te laten ook. Dat puur filosofisch en zijn eigen ervaring daarin centraal te stellen. Want als je Wouter gesproken hebt, ik denk dat dat ook bij ons was, ja. Tijdens Too Mad To Be True, dat is dat congres of de conferentie die ze dan organiseren, waarin dat ervaringsdeskundigheid ook centraal staat. Amai, ik heb daar ook... mijn collega's en ik zelf ook, het is nu 2 keer georganiseerd en we zijn iedere keer even van ons melk, ja, als we daar buiten komen. Omdat dat is wetenschap, ervaringsdeskundigheid, dat is psychose en andere... psychiatrie, maar dat vloeit perfect in elkaar over, ja. Ik heb daar enorm veel meer uit geleerd dan conferenties die ik dan voor het museum soms moet volgen, hoor.
Ja, maar ik denk dat eigenlijk een gemeenschappelijke missie is van onze beide musea. Ja, het idee dat kenniscreatie en kennisverspreiding alleen maar via de wetenschappelijke methodiek zou voortkomen, dat is een illusie. Dat is ook niets waar wij, denk ik, allebei geen pleidooi voor willen houden. Ook al willen we wetenschap wel als de meest valabele tool of zo tot objectieve kennis voorstellen, maar het is zeker niet de enige tool om tot kennis te komen. Integendeel. Maar ook dat proberen vertellen aan een publiek zonder dat je wetenschap dan helemaal onderuit haalt, dat is een dun lijntje. Ja.
Wel, ik zou daar nog graag misschien tot slot ook wel aan toevoegen dat ik hoop dat ook psychose die functie kan hebben als een uitnodiging om dat te lezen en te beluisteren als een manier of een vorm van kennis verwerven ook. Die mensen die ik gesproken heb, die hebben al op een unieke manier een vorm van kennis verzameld over zichzelf en over hun omgeving. Anderen kunnen daar iets uit leren. De maatschappij kan daar iets uit leren. En in die zin is het een uitnodiging tot luisteren. En misschien is dat net ook de houding van een wetenschapper, dat die kan luisteren naar de dingen. En evenzeer de houding van een bezoeker van een museum, dat die verwonderd kan staan ten aanzien van wat er gebeurt. Laten we dat ook doen met mensen die psychotische ervaringen hebben. Dank u wel, alle twee. Het was een fijn gesprek.
Dank u wel, Stijn.